Wij willen vanmiddag stilstaan bij artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat boven van de eeuwige verkiezing Gods. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf bewezen heeft zodanig te zijn als hij is, te weten, barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordien dat hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goedertierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus, onze Heer, zonder enige aanmerking van hun werken. Rechtvaardig, doordien hij de anderen laat in hun val en verderf waar zij zichzelf ingeworpen hebben. Gemeente, artikel 16 is altijd een aanstoot geweest voor alles wat niet gereformeerd is. Tot op de dag van vandaag toe. Ook in de kerken, alles wat niet goed gereformeerd is, stoot zich aan een artikel als dit. Dat was in de tijd van de Dordtse synode al zo, met de zogenaamde remonstranten. Daar hebt u ongetwijfeld wel eens eerder over gehoord. Ik heb ze wel eens eerder ook bij name genoemd hier vanaf de kansel. De remonstranten die het niet eens waren met de gereformeerde, de Bijbelse leer van de verkiezing Gods. Zij drongen bij de synode op revisie aan, revisie van de belijdenis. Daar hebben ze voortdurend op gehamerd, die remonstranten. Wij willen revisie van de belijdenis. En dan bedoelden ze met de belijdenis de catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis, de twee belijdenisgeschriften die er toen al waren. Zij stoten zich aan zondag 23 van de catechismus, waar staat dat het geloof slechts een middel is, waardoor wij Christus onze zaligmaker omhelzen, en dat we niet vanwege de waardigheid van het geloof zalig worden. Dat leerden zij namelijk wel. Zij zeiden, God ziet dat een mens zo goed is om in hem te geloven, en daarom heeft hij hem uitverkoren. Dus dat is niet een verkiezing tot het geloof, maar omdat je gelooft. Dat is de zaak omdraaien. En ze wilde er graag zondag 23 in die geest veranderd zien. Dat is gelukkig nooit gebeurd. En ze vielen ook over de rechtvaardigingsleer in de Nederlandse geloofsbelijdenis, die precies dezelfde is als in de catechismus. Dat is dan artikel 22. Zover zijn we nog niet. En artikel 16, het artikel van vanavond, dat was natuurlijk inderdaad een doorn in hun oog. Want hier wordt de verkiezing en de verwerping, wordt hier beiden geleerd van de eeuwige verkiezing van God. Zij maakte bezwaar tegen de formulering die Guido de Bray hier in zijn belijdenis had toegepast. Ja, leerden ze dan helemaal geen verkiezing? Ja, ze zeiden, God heeft alleen de weg verkoren waarlangs een zondaar zalig wordt. Hij heeft gezegd dat degenen die in hem geloven het eeuwige leven zullen ontvangen. En ja, dat is het enige besluit dat God genomen heeft aangaande de verkiezing. Hij heeft niet verkozen die of die of die of die. Het is de mensen, de verkorenen zelf. Maar alleen de weg waarlangs zij dan zalig zouden kunnen worden. En dat is de weg van het geloof. Dat is het enige besluit wat God genomen heeft. En verder heeft hij alleen van tevoren gezien en geweten wie er ooit in hem zouden gaan geloven. En die, ja, die heeft hij dan uitverkoren uit voorkennis, uit voorwetenschap. Niet omdat hij ze tot de zaligheid heeft verordineerd, maar puur en alleen maar uit voorkennis, een voorgezien, van tevoren door hem gezien geloof, dat deze mensen uit zichzelf hadden en konden beoefenen. Nou, u ziet wel, dan komt de eer van de verkiezing, als je dat al verkiezing mag noemen, komt helemaal bij de mens te liggen. De mens die zo goed is om in God te gaan geloven. En dan moet je die mens prijzen. En dan is het niet meer zoals Paulus doet in Efeze 1. Tot prijs der heerlijkheid van zijn genade. Daar heb je dan een groot kruis doorheen gezet. Een grote streep. Hè, dat heb je dan helemaal uitgewist. Gelukkig maar dat die remonstranten met hun revisieverzoeken geen enkele voet aan de grond hebben gekregen. Want in artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, en die is blijven staan, en de Dordtse leerregels zijn er nog bijgekomen, wordt het anders gezegd. En wat staat er dan? Ja, laten we maar gewoon kijken wat er staat. Waar begint eigenlijk de Nederlandse geloofsbelijdenis mee, als we het hebben over de verkiezing van God? Nou, dat kunt u nou eens hier heel goed zien. Ze beginnen bij de verlorenheid van het hele menselijke geslacht. Niemand uitgezonderd. En dat is nou eens een goed begin. Daar moet je inderdaad mee beginnen. Dat doet de Dordtse leerregels ook. De Dordtse leerregels zeggen aan het begin, God zou niemand onrecht doen als hij allen liet blijven in de toestand waarin wij door onze eigen schuld gekomen zijn. Zo beginnen de Dordtse leerregels. Ik geef het iets met eigen woorden weer, maar dan komt het wel op neer. Hè? God zou ons geen onrecht doen, zou niemand enig onrecht doen als hij ons allemaal liet blijven in de toestand waarin wij door de val en onze ongehoorzaamheid in het paradijs gekomen zijn. En zoiets vind je hier ook. Wij geloven dat, en dan staat er, het gehele, en let op, hè, het gehele geslacht van Adam, door de zonde van de eerste mens, in verderfenis en ondergang zijnde, terwijl dat dus zo is, heeft God zichzelf bewezen zoals die is, barmhartig en rechtvaardig, en heeft hij de uitverkiezing gedaan. Dus het uitgangspunt is onze totale en algemene verdorvenheid. Hij zocht al om, maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouweloos afgeweken. Het land is vol van stinkende gebreken. Er is niet één die het pad der deugd wil treden. Niet één, geen één, zegt de 14e en de 53e psalm. Geen één. Het hele menselijke geslacht in verderf en ondergang zijnde. Dat is het uitgangspunt. Daar moet je mee beginnen. God zou niemand onrecht doen als hij dat zo laat niet blijven. Wij zouden niet tegen God kunnen zeggen dat hij in gebreken bleef als hij ons allemaal verloor. Ja, dat is wat gemeente. Als er helemaal geen verkiezing zou zijn. En God zou zeggen, nou, al die mensen zijn zo slecht, zo beroerd. En dat zijn we. Niet één is er goed. Niet één die op maar één millimeter deugt. En dan zou het toch geen vreemde zaak zijn, gemeente, als de Heere God zei, weg met die mensheid. Weg met dat hele menselijke geslacht. Weg van voor mijn aangezicht. Allemaal naar de hel. Ja, het klinkt wat cru als ik het zo zeg. Hè? Maar dat zou geen onrecht zijn. Hè? Als God dat zo deed. Laten we daar nou eens beginnen. Als we het over te verkiezen hebben. Want dan wordt het al, zo'n ontzaglijk wonder. Als er zelfs maar één mens zalig zou worden. Ook daar zou Christus dezelfde dood voor hebben moeten sterven aan het kruis. Als nu er een schare is die niemand tellen kan. Zo lezen we het in de openbaring van Johannes. Johannes heeft het gezien. Die schare die niemand tellen kan. Er zijn er nog velen die zalig worden. Niemand kan vertellen. Maar al zou er nou maar eentje geweest zijn. Dan zou toch hetzelfde offer van Christus, dat bloedvloeien van hem, nodig geweest zijn aan het kruis van Golgotha, om die ene mens te redden. En dat zou al geweest zijn tot roem en prijs van zijn genade. Daar zou je diezelfde woorden bij kunnen gebruiken die Paulus gebruikt in Efeze 1. Hè. Wat zou dat al een goedheid van God zijn geweest? Als er maar eentje behouden werd. Wat zou de Heere daar om te prijzen en te loven zijn? Ja, niet minder dan over die scharen die niemand tellen kan. Hè. Zo ligt het, hè. Zo ligt het. Want God is niets aan ons verplicht. Dat zou ook al uit verkiezing zijn. Als er maar één zou zalig worden. Dus we moeten beginnen bij onze verlorenheid. En ik wijs u erop, waar ik u al een aantal keren geleden ook op gewezen heb, dat het stukje over de eeuwige verkiezing Gods, artikel 16 dus, van vanavond, dat staat na de erfzonde, na het stuk over de schepping van de mens en de val van de mens en zijn onvermogen tot het ware goed, en na de stukken over de voorzienigheid van God en de schepping van alle dingen. Dus eerst de schepping, de voorzienigheid, dan de val van de mens, het verloren hebben van onze vrije wil ten goede, dan de erfzonde, en dan spreekt de brei over de verkiezing van God. Dus hij gaat niet spreken over de verkiezing van God voor de schepping uit, alsof God niet geweten zou hebben dat het hele menselijke geslacht in de verlorenheid zou terechtkomen. Nee, God heeft verkiezende het verloren menselijke geslacht voor ogen gehad. Hij heeft weliswaar voor de tijden der eeuwen gezien, geweten, dat het hele menselijke geslacht in verderf en ondergang verzinken zou. Dat heeft de Heere gezien, hè, toen hij zijn eeuwige besluiten nam. Hij heeft het verloren menselijke geslacht voor zich gezien. En in zijn verkiezend welbehagen heeft hij de zijnen daaruit uitverkoren tot roem en prijs van zijn genade. Maar dat is dus niet gebeurd zonder dat hij daar rekening mee hield met die verlorenheid of zo. Dat de Heere God het al bepaald had voordat de schepping aan de orde kwam. En voordat de voorzienigheid en voordat de val aan de orde kwam. En de erfzonde. Nee, de Heere God heeft dat gedaan toen hij dat alles voor zich zag. Hij heeft uit het verloren menselijk geslacht de zijnen uitverkoren. Dat is belangrijk. Dat is heel erg belangrijk. Voor de kenners en de fijnproevers onder ons, dat noemen we het infralapsarisme. Dat heeft op de Duitse synode gezegevierd over het supralapsarisme. Maar dat is voor de fijnproevers. Dat hoeft u niet allemaal te weten, die moeilijke termen. Maar dat infralapsarisme, dat gaat dus uit van de val. De verkiezing vindt plaats uit het verloren menselijke geslacht. Dat heeft de Heere God voor ogen gehad. En wij, als wij beginnen met de verkiezing Gods, wij als we beginnen met de verkiezing Gods, moeten daar ook beginnen. God is daarmee begonnen toen hij zijn verkiezingswerk deed, het verloren menselijke geslacht. Wij moeten daar ook. Dus als u nou de Heere nog niet mag kennen, en ook als u de Heere trouwens wel kent, dat geldt eigenlijk voor alle mensen, wij moeten niet gaan redeneren over de verkiezing van God. Dat is het verkeerdste wat je doen kan. Maar zeker als je de Heere nog niet kent, dan moet je helemaal niet gaan redeneren. Want dan kom je terecht in de wanhoop. Dan kijk je in een donker gat. Dan zul je je altijd aan die verkiezingsleer ergeren en stoten. Dat kan niet anders. Als je daarover gaat redeneren, dan gaat het altijd mis. En helaas zijn er veel mensen, ook kerkmensen, die de Heere niet kennen, helaas. Die zijn er helaas ook, hè. Maar die helemaal precies weten hoe dat met die verkiezing, die uitverkiezing zit. En maar redeneren, jongens. En maar redeneren, en maar redeneren. En ja, ze komen er nooit en nimmer uit. Er komt nooit iets zinnigs uit. Er komt ook nooit een stap verder. Ze blijven in die verkiezing hangen. En ze leren de Heer Jezus Christus nooit kennen. Omdat ze redeneren. En eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. Omdat ze verkeerd beginnen. Ze beginnen verkeerd. En waar moet je dan beginnen? Bij je verlorenheid beginnen. Net zoals die door de bredder gedaan heeft. Laten zien, hè, je schepper. Je val. Die erfzonde. Jouw onvermogen ten goede. Daar moet je mee beginnen. Daar moet je niet beginnen met de uitverkiezing. Je moet beginnen met je diepe verlorenheid in Adam. Daar moet je gaan beginnen. En dat die vuile fontein van de zonde zich ook in jouw leven bekend maakt. En die lava, hè, die vulkaan waar ik de vorige keer over had, dat die giftige dampen uitstoot. Daar moet je aan beginnen. En dan klinkt voor zo één, hè, in Gods woord, de roep tot bekering en geloof. Daar moet je mee beginnen. Niet met redeneren over de uitverkiezing. Een zinloze zaak. Begin eens waar de Bijbel begint. Bij je schuld. Je diepe schuld en ellende voor God. Als je daar nou eens over dacht. En als je dat nou eens aan je hart zou drukken, hè, en daar een indruk van zou mogen krijgen, van wie je bent. En dat er dan een behoefte naar de Heer Jezus, naar de zaligmaker in je zou komen. En dat je, ja, uiteindelijk je gedrongen weet om tot Christus te gaan, en dat moet je zo gauw mogelijk doen. Dat moet je niet uitstellen, niet al te lang uitstellen, zo gauw mogelijk. Als je hem nodig krijgt, ga dan zo gauw mogelijk naar hem toe. Die roep en die prediking van geloof en bekering, die klinkt tot ons allemaal. Daar moeten we mee werkzaam zijn. En ja, dan als je daar weet van hebt, als je tot Christus bent gekomen, dan kun je over de uitverkiezing spreken. Dan pas kun je over de uitverkiezing spreken. Zoals Spurgeon eens gezegd heeft, als ik het enge poortje door ben en ik kijk om, dan staat er boven het poortje uitverkoren in Christus. Niet aan de voorkant. Staat niet aan de voorkant van het poortje. Uitverkoren in Christus. Maar dat staat aan de achterzijde van het poortje. Als je er door bent, dan staat er uitverkoren in Christus. Dus gemeente, ik hoop dat u dat goed onthoudt. Daar zou me een lief ding aan gelegen zijn, echt waar. Dat zou ik graag hebben, dat u daar nou eens ernstig voor uzelf over nadenkt. Hè. Dat u zich nou niet langer gaat stoten aan de uitverkiezing leren. Zeggen van ja, als je erbij hoort, hoor je erbij. Hoor je er niet bij, dan hoor je er niet bij. En dan wordt er toch nooit wat. Hè. Nou, en dat soort theorieën. Onbijbels, als maar ik weet niet wat. Hè. Doe dat nou toch alsjeblieft niet. Hou op met dat geredeneer en met dat logische gedachtegoed. Dat schijnbaar logische. Het is helemaal niet logisch, schijnbaar logisch. Het is verderfelijk. Voor het heil van je ziel. Als je zo redeneert en blijft redeneren. Je zult inderdaad nooit, nooit één steek verder komen. Als je daarin blijft hangen en steken. Dus begin nou eens bij het begin. U kunt het ook zien hier in artikel 16. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam, dus ook u, ook jij, het gehele geslacht van Adam, niet alleen de verworpenen, maar ook de uitverkorenen zijn dat, ook zij, door de zonde van de eerste mens in verderf en ondergang zijnde, en ook door hun eigen zonde natuurlijk, ja, die komen daaruit voort, in verderf en ondergang zijnde, daar moet je mee beginnen. En dan naar redding hijgen. En verlangen. En als u de vorige preken gehoord hebben die over de erfzonde en de val en zo ging, dan hoop ik dat u inmiddels aan de verlossing behoefte hebt gekregen. Dat u daaraan naar hebt leren hijgen daarnaar. Dat hoop ik tenminste. Dat het zo is als u die preken echt ernstig en serieus genomen hebt. En daarmee bent ingekeerd tot uzelf. Ja, dan kan het ook bijna niet anders zijn. Of er is een zeker verlangen en een hunkering naar heil en zaligheid in je gekomen. Want het was wel heftig en sterk wat er stond. Zo bijbels, zo door en door schriftuurlijk waar. Maar het is ons wel aangezegd. Hè? Het is ons wel aangezegd wie en wat we zijn. En dan hoop ik maar dat u inderdaad hier nu wilt beginnen. Hier moet u gaan beginnen. En dan staat er dat terwijl dat zo is, terwijl de mensheid er zo aan toe is en God dat ook weet en ziet, dat God zich bewezen heeft te zijn zoals hij is. Nou, dat doet God altijd. Want zijn naam is Heer en met 5 kapitale letters geschreven. En dat is, ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Dus hij is altijd degene die hij is. En hij bewijst zich ook degene die hij is. Dat zit gewoon weg in zijn wezen. Dat is zijn naam. Dat is zijn naam. Zo is hij. Hij is zoals hij heet, de ik ben, die ik ben, die ik zal zijn, die ik zijn zal. En dat heeft God ook in dit gedaan. Hij heeft zich bewezen te zijn zoals hij is. Bewezen. Bewezen. Het is maar niet mooie praat bij de Heere God geweest, dat is bij mensen vaak zo. Hè. Mensen kunnen zich zo mooi voordoen. Dan zou je de laatste cent zou je aan ze geven. Die waar, de laatste centen. Mensen kunnen zo mooi praten. Hè. Die kunnen zo toneel spelen. Zo hypocriet soms. Hè. Dan denk je wel eens bij jezelf, het is bijna te mooi om waar te zijn. Bijna te mooi om waar te zijn. Als die mens nou in werkelijkheid zo is als het hij zegt, nou dan zit het wel goed met die mens. Maar ach gemeente, het valt soms nog wel eens vies tegen hè, in werkelijkheid. Het is vaak mooi praterij. Dat is bij de Heere God niet zo. Dat is nooit zo. God doet zich nooit anders voor dan die hij is. Hij heeft zich bewezen te zijn, staat hier. Bewezen. Zoals hij is, zo is hij ook. En hoe is hij dan? Barmhartig. En rechtvaardig. Allebei. Dat zijn de 2 hoofddeugden Gods. Dat hij barmhartig is, maar ook rechtvaardig. En die 2 sluiten elkaar niet uit. Die vullen elkaar aan. Ze zijn ook allebei tot prijs van zijn heerlijkheid. Die beide deugden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid. Paulus zegt ook in Romeinen 9... Als de Heere God de farao verhardt, dat is vanwege zijn eigen zonde, vanwege zijn eigen verstoktheid, gaat de Heere zijn hart steeds harder verharden en verstokken. En dan zegt Paulus, ja daarin heeft de Heere God zichzelf verheerlijkt. Daarin heeft de Heere God in de ondergang van de farao, heeft hij ook nog zichzelf verheerlijkt. verheerlijkt. En Paulus die schrijft ook in een andere plaats dat het gepredikte woord een kracht Gods tot zaligheid is, een reuke des doods ten dode en een reuke des levens ten leven in degenen die behouden worden, maar ook in degenen die verloren gaan. Het is de Heere altijd aangenaam dat zijn woord verkondigd wordt. Dat is de Heere altijd aangenaam. En zo wordt de Heere God ook dan nog verheerlijkt. Als er mensen zijn die verloren gaan, dan is het dus een reuke des levens ten leven en een reuke des doods. Hè? Ja, dan kan het wel een reuke des doods zijn voor degenen die verloren gaan. Maar het is toch de Heere een goede reuk van Christus, zegt hij. Een goede reuk van Christus. De Heere wordt dan zelfs in de ondergang van de goddelozen, denk aan Farao, wordt de Heere God nog groot gemaakt en verheerlijkt. Barmhartig en rechtvaardig is hij. Je moet wel op de volgorde letten. Barmhartig staat voorop. Dat staat voorop. Maar dat is niet voor niets. Echt niet. Dat is echt niet voor niets. Dat is niet zomaar willekeurig dat de Bret dat zo geschreven is. Ongetwijfeld niet. Hè. Die volgorde van die dingen, die moeten we wel goed in acht nemen. Hij is in de eerste plaats barmhartig, want ik zei al, hij zou niet onrechtvaardig zijn als hij alle mensen verloren had laten gaan. Dat is wat, hè? Zoals we hier nou zitten. En niet alleen wij, alle andere mensen. Allemaal verloren. We allemaal naar de hel zouden moeten. Dan zou God niet onrechtvaardig zijn. En God heeft zichzelf barmhartig bewezen daarin dat hij uit dit verdorven menselijke geslacht, uit deze verderfenis, trekt en verlost degenen die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goedertierenheid heeft uitverkoren in Christus Jezus onze Heere, zonder enige aanmerking van hun werken. Daar wordt de barmhartigheid van God gemeente voluit uitgestrekt en uitgelegd. Zo is de Heere nou barmhartig. Dat hij uit die verderfenis vandaan mensen verlost. En dat doet hij in Christus. Ja, nergens anders is een verlossing te zoeken en te vinden dan in Christus. In Christus heeft hij de zijnen uitverkoren. Zoals Jezus dat zelf zo vaak zegt, denk bijvoorbeeld maar aan het hoge priesterlijke gebed. Vader, degenen die jij mij gegeven hebt. Degene die jij mij gegeven hebt. Ja, die heeft hij verlost. Al degenen die de Vader in de eeuwigheid al aan zijn Zoon gaf. Dat is wonderlijk, hè? Dat in de stilte van de eeuwigheid de Heere aan zijn Zoon om te verlossen die mensen heeft gegeven die hij uit dat verloren menselijke geslacht heeft uitverkoren en niet heeft gezien, van tevoren gezien alleen maar uitverkoren bestemd heeft om in zijn Zoon te gaan geloven. Bestemd heeft, verordineerd heeft hen het geloof te zullen schenken dat de Heilige Geest in hun hart zou komen en dat ze Christus zouden lief krijgen en dat hij onmisbaar voor hen zou worden. Hè? Wat een grote goedheid is dat toch. Dat er nog zoveel zijn alle eeuwen door die Christus mogen leren kennen tot hun zaligheid. Allemaal mensen die voorbestemd zijn, voorverordineerd, zegt Paulus in Efeze 1. Voorbestemd tot de zaligheid. Hij die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt, schrijft Paulus in Romeinen 8. Hè? Dus hij, die hij tevoren verordineerd heeft, daar begint het mee. Hè? Het begint met dat verkiezende welbehagen van God. Ja, voor de tijden der eeuwen, voor de aanvang van de stofjes van de wereld. Van eeuwigheid af, nou dan duizelt het ons. Daar kunnen wij niet bij, hè. Maar toen al had God de zijnen op het oog. En waarom heeft God dan niet alle mensen uitverkoren, zult u zeggen? Nou, er zijn mensen die dat beweren, hè. Alle mensen zijn uitverkoren, we worden allemaal zalig. Waarom heeft God dat niet gedaan? Is er dan onrecht bij God? Wie zijt gij, o mens, zegt Paulus. Wie zegt gij? Wie zijt gij nou? Om dat te zeggen. Dat er onrecht zou zijn bij God. Wat verbeeld je je wel? Dat je de Heere God daarvan kunt betichten. Hè? Terwijl het hele menselijke geslacht. Daar moet je van uitgaan. Hè? Dat hele menselijke geslacht in de verlorenheid ligt. En zou er dan onrecht bij God zijn als er een schare die niemand tellen kan behouden wordt? Zou er dan onrecht bij God zijn als hij zijn evangelie laat prediken aan alle creaturen ook onder ons? En als Christus naam genoemd mag worden in het midden van de gemeente tot u allen, zou er dan onrecht zijn bij God als niet allen behouden worden, zou dat dan aan de Heere liggen? Aan zijn uitverkiezend werk, dat hij daarin tekort zou zijn geschoten? Wie zijt gij, o mens, dat gij zulke dingen tegen God spreekt? Dat is nou die vrijmacht van God. Hij zou niet verplicht zijn om één mens het geloof te schenken. En als we dan zoveel doen, wat zouden wij dan zeggen, gemeente? Zouden wij dan durven te zeggen dat God onrechtvaardig bezig is? Dat hij een slechte God is, dat zou toch te gek zijn voor woorden? Nee, dat is alles tot roem en prijs van zijn genade. Want u hebt er geen recht op om zalig te worden. Dat moet je niet denken. O gemeente, als wij dat nog denken. Ja, maar ik kom er wel in. Hij heeft mij vast wel uitverkoren. Want ik leef netjes en zo. Hè. Ik ben een fatsoenlijk mens. Ik ben een kerksmens. En ik geef ieder het zijne. En ja, ik probeer ook mijn best te doen. En als er de remonstranten zeggen, ik gebruik ook mijn vrije wil ten goede. Er is gesproken van die vrije wil. Dat hebben we de vorige keren al gezien. Die hebben we helemaal niet ten goede. Maar de remonstranten beweren dan van wel en die zeggen, ja, nou ja, die gebruik ik toch ook ten goede. Ik heb voor Jezus gekozen en ik heb dit beslist en ik heb hem toegelaten in mijn leven. En nou ja, dus ja, hij heeft mij wel uitverkoren, hoor, zeker wel. Ja, dat kunt u allemaal wel zeggen en denken. Maar God is niet verplicht om jou uit te verkiezen. Je hebt jezelf de verlorenheid ingewerkt. Wat denken wij wel? Dat de Heere God dat verplicht zou zijn om dat aan ons te doen. Hè? Om het ons uit te verkiezen tot zaligheid. Wat verbeelden wij ons wel? Gemeente, ik durf de stelling aan dat ieder die daarbij volhardt, hè, ik ben uitverkoren, want ik doe dit en ik doe dat en ik denk zus en ik denk zo. Ik zeg u ronduit, geen één van die zal er komen. Die allen verbeelden zich maar wat. Je kunt je wel beroemen op dingen die je helemaal niet hebt en helemaal niet kent. Ja, dat kun je allemaal wel. En je kunt er wel stilletjes van uitgaan dat het dan allemaal met jou wel goed zou zijn. Want ja, nou ja, de meeste mensen zullen toch wel uitverkoren. Ik denk, gemeente, dat er best veel mensen op Urk zijn die zo denken. Dacht u niet? Best veel zijn er die denken van, nou ja, jongens, ik ben kerks en ja, ik leef toch altijd behoorlijk christelijk zo veel en zo goed en zo kwaad als dat gaat. Dus ja, nou ja, Ja, dan zal God echt wel een oogje over me dichtgeknepen hebben. En zal, maar die zal me wel toeknikken. Jij ook hoor. Ja, jij ook. Ja, jij bent ook een uitverkoren. Want ik. Nooit enige grond, gemeente. Er is nooit enige grond voor de verkiezing. Dat is onmogelijk. Want er staat, en er heeft onze belijdenis gelijk in. Hij doet dat uit enkel goedertierenheid. Hoort u dat? Uit enkel goedertierenheid. Pure, loutere genade. Daar is niks van u bij. Dat kan niet gebeurd zijn omdat u dit en omdat u dat zo goed was en dit allemaal gepresteerd hebt. Dat kan in de verkiezing geen enkele rol hebben gespeeld. Dus als u zich dat nou verbeeldt, dan zit je echt mis. Dan zit je echt naast het woord van God. Hè. Kijk maar in Efeze 1 wat Paulus erover schrijft. Uit enkel barmhartigheid door de verzoening die in Jezus Christus is. Ja, uitverkoren in Christus staat er niet voor niets. In Christus uitverkoren. Hij is de enige grond waarop we onze verkorenen mogen weten. Als je hem kent. Als je van Christus bent geworden. Als je tot hem bent gevlucht. Dan mag je over de uitverkiezing gaan nadenken. Dan zie je dat bordje van Spurgeon. Verkoren in hem. Ja, dan als je van Christus bent. Maar alle mensen die denken dat ze er ook door hun goedheid en door hun kerk zijn en door hun fatsoen of door hun werken of net of hun inspanningen of net wat, of de goedheid van hun gedachten of hun gebeden of de goedheid van hun geloof, hè. De remonstranten die hadden het over de waardigheid van jouw eigen geloof waardoor je zalig zou worden, hè. Daar hadden ze nog commentaar over op zondag 23 van de catechismus, zoals ik aan het begin van de preek zei. Dat zijn allemaal drogredenen, allemaal verkeerde gronden. Daar kun je je zaligheid niet op gronden, echt niet. Echt niet. Daar kun je niet je verkiezing uit opmaken. Als je zo denkt, dan ben je een mens die zichzelf voor eeuwig bedriegt. Daar moet ik glashard en eerlijk in zijn. Want anders zou ik u misleiden. Ik denk niet dat u gebaat bent met een dominee die u misleiden zou. Nee, dat mag niet gebeuren. Hè? Alles wat zich verheft tegen God en zegt van, ik ben wat. En daarom moest u wel. Want u zag wel dat ik dit en dat ik dat en zus en zo. Ieder die zo redeneert is verkeerd bezig. En daarom is de uitverkiezingsleer, ja, die is tot roem en prijs van Gods heerlijkheid. Maar die is ook sterk, gemeente, tot vernedering van de mens. Absolute uitverkiezingsleer, die slaat ons iedere drogreden uit handen. Die is tot vernedering van de hoogmoed van ons mensen. Want hoogmoed is ons allen o zo eigen. Wij denken allemaal al gauw wat te zijn. Hè? En dus heeft God me wel uitverkoren. Want ik zus en ik zo. Hè? En al die dingen die worden tegen de vlakte gesmeten. Uit enkel goede tierenheid. En als u nou denkt van ja, maar ja, is dat dan alles enkel genade? Ja, er staat er ook nog een keer eventjes bij. Mag ik u daar dan op wijzen? Zonder enige aanmerking hunner werken. Dus de Heere God heeft uitverkozen zonder dat hij de werken, zonder dat hij daarop let. Die komen niet in vragen. Zoals de Duitsers dat zeggen. Die zijn niet aan de orde in de uitverkiezing. Het is de Heere God die zegt niet van, oh, daar zit een goed mens. Die heeft goede dingen gedaan. Die zal ik eens gaan uitverkiezen. En daar zit er ook nog een. Ja, die zal ik ook eens uit gaan verkiezen. En daar ging loopt er ook nog een. En dan daar nog een. Dan zat de beste van de mensen er eens uit vergaren. En ja, nou ja, die schrijf ik dan in mijn boek. In het boek des levens van het Lam. Nou, dat ziet u toch niet zitten, denk ik, hè? Dat de Heere God dat zo gedaan zou hebben. Nou, dat heeft hij dan ook niet. Dus dan word je allemaal uit handen geslagen. En dat is maar goed ook. Want anders zouden wij met de eer gaan strijken. Alle mensen die zo redeneren van God, die zal me wel uitgekozen hebben, want ik, ja, die leggen de fundering bij zichzelf. Want ik. He, die zoeken het bij zichzelf en ja, die moeten eigenlijk zelf geprezen worden voor hun behoud. Want God is dan eigenlijk alleen maar een instrument om ze te behouden, maar de grond ervoor die ligt bij hen zelf. Kan toch niet waar zijn, beste mensen? Wat krijgen we dan toch voor een evangelie? Nou, dat hebben de Dordtse vaders op de synode heel goed gezien. En daarom zijn ze flink tekeer gegaan tegen die remonstranten. Goddank is dat op die gereformeerde synode van 1618, 1619 zo besloten zoals het besloten is. En zijn daar die Dordtse leerregels opgesteld. Want als dat niet gebeurd was, zou de kerk toen al in de vrijzinnigheid zijn beland. Zonder enige twijfel had je toen al een vrijzinnige kerk in Nederland gekregen. Nou, dat was dramatisch, dramatisch geweest voor de toekomst van de kerk. Zou de kerk nu er al lang niet meer geweest zijn, denk ik. Als dat toen zo was verlopen, mogen goden dankbaar zijn dat onze vaderen wakker waren. En dat ze zagen, het gaat om onze eer of om Gods eer. En dat ze gezien hebben, het moet om Gods eer gaan. En dan vallen wij er buiten. Ja, dat is zeker waar. Wij vallen er buiten als het erom gaat dat wij dus op een of andere wijze in de verkiezing tot zaligheid een rol zouden hebben gespeeld. En als je iets aan jezelf meent te kunnen toeschrijven, ik zeg u, je valt er buiten. Wat het ook zij, wat u ook uitkiest, waar u ook op steunt of leunt, al die dingen, je valt er buiten. Je moet naar Christus toe. Met je zonden en met je schuld. Hè? Want ik zei al, niet redeneren. Hè? Beginnen bij het ergste. Die erfzonde, die schuld. Adam, de val. En we zijn verantwoordelijke mensen omdat we door God geschapen zijn. Maar we deugen niet. Daar moet je beginnen. Ik deug niet. En dat kan zo niet blijven. Zo kan ik niet met God verzoend worden. Ik heb Christus nodig. Naar hem toe. Bevel van bekering en geloof. Ja, dat klinkt in uw oren. Dat moet het zijn. Daar moet je je druk om maken. Niet of je de uitverkiezing kunt beredeneren. Dat kunt u toch niet. Begin bij het begin. En kom dan bij Christus uit. Dan ben je op de juiste weg. En als je dan bij Christus komt, lieve mensen. Ja, dan is de uitverkiezing zo. Dat is het zo'n onbegrijpelijk wonder. Want wie was ik toch? Waarom was het op mij gemeend? Terwijl ik zoveel gaan verloren. Waarom was het dan toch op mij gemeend? Waarom hebt u mij dan toch getrokken, o Heere, met die eeuwige liefde? Het is zo onbegrijpelijk. Begrijpelijk. Waarom hebt u mij met het geloof begiftigd? Dat geloof aan mij geschonken. Waarom hebt u mij bekering gegeven ten leven? Waarom hebt u mij aan mijn schuld ontdekt en mij naar Jezus geleid? Waarom mocht ik van de eerste Adam naar de tweede toe gaan? Hoe is het toch mogelijk, ik roem in vrije gunst alleen, uit louter, uit pure genade, uit enkel goedertierenheid, zegt de brei, zonder enige aanmerking van hun werken. Ja, inderdaad, heren. Maar als het van mijn werken had moeten afvangen, dan had u zeker mij voorbij gegaan. Dan zou u nooit naar mij hebben omgekeken. Zou u me er nooit hebben bijgeteld. Want ik heb zo nameloos veel zonde gedaan. En ik heb zo'n verdorven aard. Maar u hebt in Christus mij lief gehad. Met een eeuwige liefde. U hebt al in de eeuwigheid, hebt u aan mij gedacht. En mij aan uw zoon gegeven. Mij verloren mens. Getrokken in de tijd, van eeuwigheid verkoren, maar getrokken in de tijd, tot Jezus geleid. Allemaal van u. Alles van u. Kijk, Dat is het loflied van de verkiezing. Wat een wonder, hè. Dat ik dan zalig mag worden en dat er nog zoveel anderen zijn die zalig mogen worden. En hoe weet je dat dan? Hoe weet je dat dan dat je verkoren bent? Kun je dat dan eigenlijk wel weten, zeggen de mensen dan. Dominee zegt dat is dan. Kun je dat nou eigenlijk wel weten? Volgens mij kan dat niet, zegt u, hè. Volgens mij kun je dat nooit weten dat je verkoren bent. Je kunt het wel denken. Nou, er zijn heel veel mensen die het denken, maar die het niet zijn, vrees ik. Hè? Maar je kunt het wel denken, maar weten, dat gaat niet. Oh nee? Oh nee? Kun je niet weten dat je een uitverkorene bent? En waaruit kun je het dan weten? Nou, gemeente, heel eenvoudig, uit de vruchten van de verkiezing. Heel eenvoudig. Vanuit de vruchten van de verkiezing verzekert God de zijne van hun verkoren zijn. En die vruchten, dat zijn allereerst het ware geloof in de Heer Jezus Christus, dat je echt de toevlucht tot de zaligmaker hebt genomen. Je bent uitverkoren in Christus, immers, dus je bent tot Christus gekomen. Dat kan niet anders. Ja, dat je dat in je hart gevoelt, dat je tot Christus mocht gaan. En dat je je zielsvertrouwen met al je zonden en schuld op hem mag leggen. Je hebt je hand gelegd op het hoofd van het lam. En je mag dat nog telkens weer doen. Dat is nou, ja, het eerste kenmerk van een uitverkoren. En van je verkoren zijn in hem. De vrucht van de verkiezing. Dat is niet de oorzaak van de verkiezing, maar de vrucht van de verkiezing. Geloof is nooit de oorzaak van iets. Dat is de vrucht van de verkiezing Gods. En dat je een hartelijk berouw over je zonden in je gevoelt. Niemand komt er tot Christus zonder dat hartelijke berouw. En dat je naar zijn inzettingen begint te leven. Dat is ook zo'n vrucht van de verkiezing. En dat je de krachtige werking van Gods Heilige Geest in je mag gevoelen. Dat is ook een vrucht van de verkiezing. En dat je hoop mag hebben op het eeuwige leven. Hè? Dat je van het eeuwige leven door de Heilige Geest verzekerd wordt. Dat is ook een vrucht van de verkiezing. Maar eigenlijk alles. Al het goede wat genade in je uitwerkt. Is allemaal vrucht van de verkiezing. En uit die vruchten. Als een mens die bij zichzelf mag opmerken. Hè, dat die vruchten er zijn. Het geloof voorop. Daaruit mag je dan weten een verkorene te zijn. Niet om daarmee aan de haal te gaan en te zeggen, ik ben een verkorene, kijk mij nou eens, want dat is nou juist niet de bedoeling. Je hebt het allemaal maar verkregen, hè? Allemaal maar gekregen, je wordt er niet trots door. Je gaat er niet mee aan de haal om de mensen je te laten zien van, kijk mij eens, hè? Ik ben een uitverkoren mens. Het is allemaal maar gekregen, goed, er valt niks te showen. Maar je mag wel tot je troost weten, hij heeft het oog op mij. En dat mag ik weten uit de vruchten van de verkiezing in zijn woord. Ik mag het ook weten uit de kostbare beloften van het evangelie die ik mag omhelzen en omarmen. Hè, wat ik in de schriften mag vinden en waar ik me in kennen en herkennen mag. En waar ik getroost door word, daar mag ik het in vinden. En ik mag het ook vinden in die vruchten die zichtbaar worden in mijn leven. De ernstige vrezen Gods. Dat is ook zo'n vrucht van de verkiezing. Dat is geen oorzaak van de verkiezing. Je wordt niet verkoren omdat je zo godvruchtig was. Je wordt niet verkoren omdat je zo gelovig was. Je wordt niet verkoren omdat je zo ernstig de geboden van God na zocht te leven. Nee, dat zijn vruchten van de verkiezing. Hè? Vruchten. En vanuit die vruchten, wordt Gods kind verzekerd van zijn verkiezing. De een natuurlijk wat meer, de ander wat minder. Hè? En dat kan ook wel eens bestreden worden en aangevochten worden. Je hebt ook wel eens tijden in het geestelijk leven dat het wat verduisterd is, hè? Die wetenschap van de verkiezing. Ik ben een uitverkorene. Als je bijvoorbeeld weer in grote zonde bent gevallen, hè? Dan is er reden om eraan te twijfelen. Want je ziet de vruchten van de verkiezing niet meer zo. Maar ik zeg uw gemeente, wie een verkorene is, blijft een verkorene. Daar zul je nooit misbruik van maken, maar je blijft een verkorene. Want het is een onveranderlijke raad, staat er. In zijn eeuwige en onveranderlijke raad. Hè. Dat wil niet zeggen dat het voor ons soms niet donker kan zijn. En wat in het schemer komt te staan. Dat kan dus allemaal. Dat heeft meestal tijd wel zijn oorzaak. En die oorzaak ligt bij jouzelf. Maar, en de een wordt er ook meer van verzekerd dan de ander. Hè. Daar is God ook vrij in. Om de een meer verzekering van de verkiezing te schenken dan de ander. Hè. Dus daar is onderscheiden maat en graad in. Dus aan onze kant kan het wel eens donkertjes zijn, dat kan. Dat je het niet zo ziet en niet gevoelt, niet zo uit de vruchten kunt opmaken. Maar van Gods kant ligt het altijd zeker en vast. Er zal nooit één verkorene Gods eruit vallen. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dat is een onveranderlijke raad. Zoals de brei terecht hier opmerkt, en dat is ook helemaal naar het woord van God, een onveranderlijke raad. Wie hij verkoren heeft, die zal hij ook rechtvaardigen, die zal hij ook heiligen, die zal hij ook verheerlijken. Hè? Denk aan Romeinen 8, ik noemde die tekst al, daar heb je die gouden keten van het heil. Die hij tevoren gekend heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft hij ook verheerlijkt. Dat is de gouden keten van het heil. Daar gaat nooit een schakel tussenuit. Dat is de vrucht van Gods verkiezend welbehagen. Die dan in jouw leven openbaar komt. En uit die vrucht mag ieder naar Gods mate, al Gods kinderen mogen uit die vrucht naar Gods mate verzekerd worden van hun uitverkiezing. Dus nou nooit meer zeggen, dat kun je niet weten. Nee, je kunt het niet weten als je gaat redeneren. Dat zei ik al, dan kom je er nooit. Maar als je in de vreze Gods mag leven en Christus hebt leren kennen, ja, wat er leven, dan gaat God aan al de zijnen die zekerheid geven. Al is de maat en de graad daar wat verschillend. De een krijgt dat meteen, de ander die zal het langzaam groeien. Hè, en het zal ook onderscheiden zijn, hè, dan weer hoger en dan weer lager. Dat heb ik ook allemaal al gezegd. Dus dat hoef ik niet meer te herhalen, maar die vruchten die zijn er altijd. Hè. Al Gods kinderen worden in dit leven van hun verkiezing verzekerd. Al Gods kinderen, vanuit de vruchten. Niet door stiekem in dat boek van God te gluren. Dat kun je toch niet. Dat boek ligt gesloten. Dat wordt pas geopend op de jongste dag. Dat ligt gesloten, daar kun je niet in gluren. Dat ligt dicht op de schoot des vaders. Straks wordt het boek geopend, het boek des levens. Daar staan ze allemaal in. Maar daar kunt u toch niet in gluren, hè? Wij moeten uit de vruchten, de ontwijfelbare vruchten, zegt Dort van de verkiezing, moeten wij verzekerd worden van onze zaligheid. En daar mag je ook naar staan, hè? Dat je ook hoe meer verzekerd wordt, hè? Zoek je roeping en verkiezing vast te maken. Vanuit die vruchten moet je zoeken je roeping en verkiezing vast te maken. Dat heeft de apostel ons ook zo geleerd in de Bijbel. Want het hoeft bij God niet meer vastgemaakt te worden, daar ligt het al vast. Maar voor jouw eigen weten en beleven moeten we nog zoeken het vast te maken. En dat geschiet dus vanuit de vruchten van de verkiezing. Ik hoop dat u dat allemaal begrijpt. En dan staat er ook nog wat anders. Er staat, hij is rechtvaardig, doordien hij de anderen, hè, dus die niet zijn uitverkoren, de anderen. Hè. Er is geen derde categorie. Er staat niet anderen, alsof er ook misschien nog meer anderen zouden zijn. Nee, de anderen. Doordien hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelf in geworpen hebben. Ja, gemeente, waar verkiezing is, daar is ook verwerping. Waar er mensen zijn die zalig worden, zijn er ook mensen die niet zalig worden. Dat leert Gods woord overal. Dat zien we ook de hele Bijbel. Je had al een Kaïn en een Abel. Hè? De een nam de Heer zijn offerande aan, niet naar willekeur, maar de ander zijn offerande nam hij niet aan. Niet alle mensen worden zalig. Nee. Hoe komt dat? Omdat God ze laat in de val. En het verderf waar ze zich zelf in geworpen hebben. Dus geef nou niet God de schuld, hè? Wie zijt gij, o mens, dat je God de schuld zou geven? Geef nou niet God de schuld. Zeg nou niet, ah, maar God heeft ze niet uitverkoren. God heeft ze verworpen. Nee, hij laat ze in de val. God is er niet op uit om mensen zomaar in de hel te werpen, hoor. Dat is God zeker niet. Barmhartig gaat voorop. Barmhartig gaat voorop. Bedenk dat goed, onthoud dat goed. Maar hij is ook rechtvaardig. Er zijn ook mensen die zichzelf, ja, we hebben onszelf allemaal in de val en in het verderf gestort. Dat is waar. Allemaal. Maar die anderen, die laat God gewoon liggen in dat verderf en die val, waarin ze dus zichzelf geworpen hadden. Als een mens verloren gaat, gaat hij verloren door eigen schuld. Door eigen schuld. Hij heeft zichzelf in de val geworpen en in het verderf geworpen. En God doet niets anders dan die mens daar alleen maar in te laten liggen. Hij heeft er zelf voor gekozen. Hij heeft er zelf voor gekozen. Hij voelt zich daar gewoonlijk ook als een vis in het water bij. Hij heeft het daar ook helemaal naar zijn zin. En God laat die mens liggen in het verderf waarin hij zelf voor gekozen heeft. Zoals een varken zich wentelt in het slijk. Die voelen zich daar ook lekker in thuis. Kun je je voorstellen dat je in die modder je thuis voelt. Maar een varken vindt dat aangenaam om in de modder te vroeten. En in de plump te liggen knorren. Dat vindt de varken lekker nou. En zo is het met vele zondaren ook. Ze vinden het gewoon zo lekker om in die zonde te blijven. En de Heere God die laat ze erin liggen. Dan moet je niet God de schuld gaan. Dan moet je niet gaan zeggen dat de schuld bij de Heere ligt of in zijn evangelie ligt omdat het niet duidelijk genoeg was. Of dat het in het offer van Christus ligt, dat het niet genoegzaam zou zijn, ook voor jou. Dat daar een tekort in was, daar is geen sprake van. Er is geen enkel gebrek in het offer van de Heere Jezus Christus. En het wordt ons hier allemaal gepredikt en aangeboden. Ja. Let erop, hè. Als je er dan voorbij leeft, dan heb je het aan jezelf te wijten. Dan moet je niet met het veertje gaan wijzen naar God. Maar hij had me niet uitverkoren. Pas op, hoor. Pas op. Je bent het zelf die in de modder bleef liggen. Je bent het zelf die er geen acht op geslagen heeft. Je bent het zelf die het beter wist. En die andere wegen verkoos. Je bent het zelf die maar voor de vromigheid een beetje meeliep in de kerk. Maar nooit een harde zaak van gemaakt hebt. En nooit echt ernstig ermee bezig is geweest. Nooit de Heere te voet is gevallen. En erom gevraagd en gesmeekt heeft. Je bent nooit tot Christus gekomen. Ach, dat doe je toch allemaal zelf? Dat zijn toch uw hangen? Dan kun je toch niet tegen de Heere zeggen van ja, maar. Nee. Zelf. Want je hebt jezelf erin geworpen al. In adem al. Maar ook in de praktijk van ons leven komt dat volop uit. Hè. Dus werp de schuld nooit op de Heere. Er is verwerping, want God is rechtvaardig. God is ook rechtvaardig. En hij bewijst zijn rechtvaardigheid tegen de goddelozen. En die goddelozen zijn al de anderen die hem dus niet zoeken. Die hem niet gaan zoeken. Die hem niet nodig krijgen. Die het evangelie van hun rug afwerpen. Dat is hun eigen schuld. Dat is hun eigen schuld. Ze gebruiken hun vrije wil die ze hebben om te zondigen. Die gebruiken ze. Ze hebben wel een vrije wil om te zondigen. Niet meer tot het goede. Maar die vrije wil die ze hebben tot, om te zondigen, die gebruiken ze maar al te graag. Die gebruiken ze maar al te graag. En daar blijven ze ook in volharden. In onbekeerlijkheid en in ongeloof moet je nooit God de schuld vergeven. Dat heb jij jezelf te wijten. En zo ligt dat, gemeente, met de verkiezingsleer. Zo ligt dat. En word er allemaal niet hopeloos onder. Want dan heb je niet goed begrepen. Dan heb je niet goed geluisterd vanavond, als je nou hopeloos ervan wordt. In de zin van, ja, nou ja, jongens, toch geen beginnen aan. Hè? Niet zo. Hè? Als je er hopeloos van wordt, in de zin van een schreeuw naar boven. Nou ja, dat is anders. Dat zou ik wel wensen, ja. Dat je ervan doordrongen bent geworden dat je Christus nodig hebt. En dat je met die verlorenheid begint. En dan bij Christus uitkomt. Als het zo mag zijn, ja, dan dat hoop ik zelfs. Dat hoop ik zelfs, dat het zo is. Maar als je gaat redeneren en je komt er niet uit, toch? Dan heb je niet goed geluisterd. Want barmhartig gaat voorop. Hij is ten eerste barmhartig en ten tweede betoont hij dan ook zijn rechtvaardigheid in de ondergang van de goddelozen. Zoals hij dat bij Farao ook deed, zei Paulus in Romeinen 9. Ja, zeker, dat zijn de vaten tot het verderf toe bereid. Maar God heeft hem wel behagen aan de vaten ter ere. Die hij toebereid heeft voor eeuwig om de zijde te zijn. En daarom gaat de nodiging nog uit, de roep om tot Christus te komen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Daar moet je mee beginnen. Nee, je moet beginnen met je schuld. En je moet ook goed luisteren naar die evangeliestem. Wendt u tot hem. En wordt behouden alle gij einden der aarde. Daar moet je op letten. Dan ga je de verkiezing verstaan. Dan is het geen struikelblok en valkuil meer. Maar een loflied tot Gods eer, zoals Paulus dat neergeschreven heeft in Efeze 1. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft uitverkoren in hem. Geloofd zij die God en Vader. Dat loflied tot zijn Amen.